Welkom bij de Planet B podcast van Waar Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde. Ik ben Tonja Sidiono.
En ik ben Gijs Boerwinkel.
En bij ons aan tafel zit Natasja Hulst. Natasja is een van de initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam en expert op het gebied van de commons bij het Schumacher Center for New Economics. Welkom.
Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Vandaag gaan we het hebben over jouw Planet B. We zijn heel benieuwd naar hoe die eruit ziet. Ik denk groen, maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst ben ik benieuwd of er afgelopen week iets nieuwswaardigs is gebeurd dat je is bijgebleven.
Ja, ik was echt heel erg onder de indruk van de oproep om referendum te steunen voor de hoofdgroenstructuur. Er werd opgeroepen om binnen 24 uur 1000 handtekeningen. Dat is de eerste stap van het referendum Nieuwe Stijl. Het zou ook de eerste referendum zijn geweest, of zal waarschijnlijk ook het eerste referendum zijn sinds de nieuwe verordening.
En dit is bij de gemeente Amsterdam, toch?
Ja, bij de gemeente Amsterdam. Dus werd opgeroepen, teken nu. We moeten binnen 24 uur 1000 handtekeningen hebben. Mensen gingen dus echt heel massaal delen. Dat was op een gegeven moment kwam het echt bij iedereen terecht. En meerdere keren ook. Dus je weet niet of het dan een kleine bubbel is dat iedereen het naar elkaar doorstuurt. Maar ik was echt heel erg verrast dat er binnen 24 uur 18.000 handtekeningen waren. Dus Het onderwerp leeft echt in Amsterdam. Ja, hoe het nu verder gaat, dat moeten we nog zien. Maar ja, je ziet dat idee van verdichting, het bouwen binnen de stad, dat toch ook wel voor heel veel mensen ook heel veel vraagtekens oproept.
Ja, mooi. En ik kan me ook voorstellen dat dus best wel ook op gespannen voet staat met elkaar. Omdat je aan de ene kant willen we natuurlijk meer huizen, want er is een woningtekort.
Ja, ja.
Maar we willen ook meer groen. Dus hoe ga je die twee dingen samen bolwerken in een stad?
Ja, dat is heel lastig. En er zijn heel veel visies op radicale vergroening. En we hebben, het is niet voor niks dat GroenLinks een van de grootste partijen zou zijn, is in de stad. Mensen kiezen voor een groene stad. Maar toch, het is heel lastig. En ja, ik denk dat een van de redenen daarvoor is omdat ten eerste is er natuurlijk een gebrek aan goede woningen, betaalbare woningen in de stad. Vooral voor jonge mensen. En dat is natuurlijk iets wat heel, heel kwalijk is. Want dat zagen we natuurlijk al lang aankomen. Maar tegelijkertijd, zoals de gemeente Utrecht ook recent zei, Utrecht groeit, dus we moeten meer groen hebben. Want je wil ook een leefbare stad hebben. Een plek. Je kan niet eindeloos verdichten. En er wordt enorm gezocht naar ruimte om te bouwen. Dat is ook waar dit laatste referendum over gaat. Maar zoveel ruimte is er niet. En mensen twijfelen dan ook aan het belang. Van waarom moet er zoveel gebouwd worden? En wordt er wel voor de juiste mensen gebouwd? Voor de juiste portemonnee op de juiste plek? Ja, en wat, uiteindelijk gaat het erom wat voor soort stad wil je hebben? Want we zitten in een transitie. Daar moeten gewoon hele heldere visie op zijn en keuzes. En dat moet niet de financiële overwegingen of de kortlopende budgettaire overwegingen de overhand hebben.
Wat is er radicaal aan radicale vergroening? Waar moeten we dan aan denken?
Nou ja, dat is volgens mij is dat een idee van GroenLinks. Dus ja, ik heb het nog niet gezien, zeg maar, die radicale.
Oké, zo heet hun visie op de vergroening van de stad. Oké.
Ja. Ja, misschien is dat een goed moment om de link naar Voedselpark Amsterdam te maken. Want dat probeert natuurlijk ook vergroening te bewerkstelligen. Wat is het precies voor initiatief?
Nou, het gaat over de Lutkemeerpolder. Lutkemeerpolder is in Osdorp, het is net aan de rand van de stad. Het gaat daar over 60 hectare. Het laatste landbouwgrond van de stad, of in de buurt van de stad. En ja, die plek, daar woedt al ja, tientallen jaren een strijd om de ruimte, zeg maar. Al langere tijd staat er een distributiecentrum gepland daar op die plek. In 2018, toen ben ik er voor het eerst bij betrokken geraakt. Ik kwam er eigenlijk bij omdat iemand vroeg aan mij, kan je circulair bouwen op vruchtbare grond? En ja, dat was voor mij de eerste vraag waar ik heel erg... Ik was al langer met circulaire economie. Ik werk al mijn hele leven, nou, werkzame leven werk ik in duurzaamheid. En ja, er was op dat moment in ieder geval weinig link met hoe je, ja, de primaire productie of met landbouw en circulaire en circulariteit. Dus ja, uiteindelijk is de bodem, zeker als we een transitie willen maken naar een meer biobased weg van fossiele materialen, dan zullen we sowieso meer materialen moeten verbouwen ook. En zullen we ook meer, eigenlijk heel veel landbouwgrond nodig hebben. Dat wordt soms ook wel vergeten, vooral als we ook lokale productie willen. Dus, nou ja, ik ging daar dus over nadenken en ik dacht, ja, nou, dit is eigenlijk een geweldige kans voor de stad om lokaal voedsel te produceren, om een plek te hebben voor waterbuffering en biodiversiteit. Ja, dus ik zag die plek en er is ook een boerderij daar, dat heet De Boterbloem. Ja, dus nou ja, in 2018 toen was GroenLinks net gekozen en toen had ik het idee van, ja, nou, ik ben al zoveel jaren theoretisch bezig. Ik zou wel eens een beetje wat meer grassroots willen doen en echt een plek beschermen, zeg maar. En ik dacht, nou ja, weet je, hoe moeilijk kan het zijn? Dat is zo geregeld en GroenLinks die wil dit ook. Dus ja, nou ja, nu zijn we 5 jaar verder. Het goede nieuws is dat het distributieterrein er nog niet staat. Maar het slechte nieuws is dat de politiek nog steeds voornemens is om daar te gaan bouwen.
Mm. En dat voedselpark Amsterdam, is dat dus gericht op circulair bouwen of echt om die...
Eigenlijk om lokale voedsel- en vezelsystemen te realiseren. En nou ja, in 2021 had ik het eigenlijk al opgegeven. Toen kwamen Tjerk Dalstra en Alice Fernhout, die kwamen naar me toe en die zeiden van, ja, we gaan nog één poging wagen. We willen een alternatieve invulling die ook haalbaar is en ook financieel aantrekkelijk is. Help je mee met een plan te schrijven. En dat is het Voedselpark Amsterdam plan. Dat hebben we gelanceerd in 2022 begin bij de ten tijde van de verkiezingen. En ja, dat ging al heel erg lopen. We kregen heel veel steun van alle lagen van de bevolking. En ook vanuit gemeenteambtenaren, politici, ondernemers, heel veel wetenschappers. Marleen Stikker is een van onze ambassadeurs. Ja, we hebben een enorme lijst aan mensen die het plan steunen en die ook zien dat het noodzakelijk is. En ook heel veel kritiek op het idee om juist op die plek een distributiecentrum te bouwen.
En zou dat distributiecentrum dan van één bepaalde organisatie zijn? Of is dat...
Nou ja, dat is ook wel interessant. Het wordt voornamelijk... Ja, er is heel veel geld gemoeid bij het distributievastgoed. De afgelopen jaren is er... Het is natuurlijk enorm... Meestal wordt het gebouwd op landbouwgrond. Dus op plekken waar er meestal geen woningen kunnen komen. En dat gaat enorm snel omhoog. Er wordt goedkoop gekocht, de grond. En die wordt dan vervolgens... wordt daar eigenlijk heel makkelijk een soort mecanodozen. Heel weinig input is er voor nodig. En tegelijkertijd kan je dat enorm goed verhuren. Maar ook als investering is het heel goed. En ook veel buitenlandse investeerders ook. Degene die hier ook in investeert is een buitenlandse investeerder. Mm. Die hebben dan in de afgelopen paar jaar hebben ze een paar miljard aan in hun portfolio. Één zo'n bedrijf dan in distributievastgoed in Nederland.
Ja, dus de vrees is dan eigenlijk dat onze landbouwgrond... Wordt gekocht van de boeren en vervolgens dat daar dan distributiecentra op worden neergezet, omdat die heel winstgevend kunnen zijn.
Het lijkt bijna onmogelijk. Het lijkt van, ja, dat kan toch niet? Dat gaat toch niet gebeuren? Maar ja, we hoorden ook laatst dat er bijvoorbeeld gasboringen, dat er ook voor gas boeren werden uitgekocht en dat daar dan vervolgens gas werd geboord, ook op die plek.
Maar wat is dan het belangrijkste argument van de gemeente om niet met een goed voorstel zoals die van jullie verder te gaan? Is dat puur financieel?
Ja, uiteindelijk zijn bijna alle andere argumenten zijn heel makkelijk te weerleggen. Mm-hmm. Maar ja, financiële, budgettaire, kortlopende budgettaire overwegingen, tekorten.
Zodat ze er nu meer aan kunnen verdienen als het aan een investeerder van een andere partij dan een groene partij als deze?
Ja, uiteindelijk zullen ze er sowieso veel meer aan verdienen als ze dat doen. Maar ja, dat het puur en alleen een financiële overweging blijkt. Ze zeggen, ja, we hebben de grond nodig voor distributie. Want dat is ook noodzakelijk. Maar ook verschillende logistieke experts op het gebied van stadsdistributie hebben ook gezegd van, dit is helemaal geen logische plek. Er zou een afrit komen naar de snelweg. Nou ja, die komt er niet. Niemand die wil en ook gaat bouwen. Dus het is heel slecht bereikbaar. Het is ook de allerlaagste plek van Amsterdam. Dus 5 meter onder NAP. Het is een enorme goede plek voor waterbuffering. Het is ook de grootste overstromingsgevaar. Ja, dat is voor landbouwgrond minder erg. Maar voor als je daar gaat bouwen. Het is ook, als je kijkt naar een kaartje van het hitte-eiland-effect, dan is dat ook echt een plek waar er nog veel verkoeling vandaan komt. Ook voor Nieuw-West. En ja, je creëert eigenlijk, er werd ook wel eens gezegd van, ja, je creëert banen voor mensen. Ook vooral in een arme wijk of een achterstandswijk zoals Nieuw-West. Dus waar mensen toch veel lagere inkomen hebben en ook vaak minder lang leven ook, zeg maar. Dat 7 jaar minder, gemiddeld 7 jaar minder lang leven dan in Zuid. Dus ja, er werd gezegd van, nou, het is juist een plek waar je economisch, waardoor je een economisch impuls geeft. Ja. Maar niemand wil in die distributiecentra werken. Eigenlijk is het echt het allerlaatste baan die mensen willen. Meestal zijn het voornamelijk mensen uit Oost-Europa die daar gaan werken, die ook geen andere keuze hebben. Omdat het zo slecht betaald en ook hyperproductiviteit vereist. Mm-hmm. Iedereen kent die verhalen van bol.com.
Mm-hmm.
Ja.
Ik las ook, of ik zag het volgens mij in het promotievideo, dat het ook een educatieve functie zou kunnen gaan vervullen. Is dat niet ook iets waar je de gemeente mee kan overtuigen, dat als je mensen laat zien hoe voedsel gemaakt wordt en kinderen meeneemt naar de manier waarop hun voedsel geproduceerd wordt, dat ze een andere relatie tot voedsel en duurzaamheid zullen ontwikkelen? Is dat niet iets wat ze ook zou kunnen overtuigen?
Nou ja, dat hoopten wij, maar het lijkt niet, het lijkt niet, in ieder geval niet de gewenste effect te hebben, dat ze daardoor ook minder, Maar ja, ik denk, ja, het is zeker heel belangrijk. Ook voor opleidingen, voor mensen die, er zijn ook best wel veel mensen die met hun handen willen werken. Steeds meer. Die ook dit zo in de landbouw of regeneratieve landbouw ook willen werken. Dus het is best wel een hele enorme toename ook wel van mensen. Ik ken ook een aantal mensen die werken dan 3 dagen als communicatieadviseur en 2 dagen als tuinder, zeg maar. Mm. Dus dat zie je ook steeds vaker. Mm. Ja.
En in welke zin denk je dat zo'n voedselpark dan ook toegankelijk zou zijn voor mensen uit Nieuw-West naast de communicatieadviseur?
Ja, nee, dat is een hele goede vraag en dat proberen we ook echt. Ik ben wel geïnspireerd door Fris supermarkten ook van Abdelhamid Idrissi. Wat ik heel graag zou willen is dat het voedsel wat daar geproduceerd wordt, dus via community supported agriculture, dat mensen daar ook echt heen kunnen gaan. Dat er ook een deel lokale moestuinen is, waar mensen ook zelf dingen kunnen doen. Maar daarnaast zou ik wel willen dat door middel van cursussen en andere dingen, dat je ook het voedsel kan subsidiëren, zeg maar. Dus dat je ook voor mensen die daar komen, dat je bijna al het voedsel in de wereld is gesubsidieerd. Dus waarom niet duurzaam voedsel, zeg maar.
Ja.
Dus ik zou dan willen dat het door andere activiteiten en doordat je die grondprijs ook laag houdt, dat je het mogelijk maakt dat dat je het goedkoop kan halen daar. Dus dat wij hebben altijd al gezegd, we willen niet de volgende hipste plek worden. En dat wil misschien niemand, maar dat is wel echt
goed voornemen.
Dat is in ieder geval waar we op inzetten. En we willen ook, we zijn ook bezig met ondernemers uit de buurt ook daar te brengen. En dat is wel echt voornaamste prioriteit ook, zeg maar.
Zijn er voorbeelden in de wereld, of misschien wel lokaler, waardoor jullie je laten inspireren?
Ja, ik ben wel erg geïnspireerd door de projecten rond voedsel in ook stedelijke omgevingen in Detroit en in Brooklyn en zo. Waarin het meer, ja, en dan komen we eigenlijk een beetje op de commons. Waarin ook het door gedeelde arbeid, door gedeelde grond en gedeelde productie van food commons, voedsel als een eerste levensbehoefte worden dan ook mogelijk gemaakt voor mensen. En dat zie je dat hierin, ja, er wordt vaak ook wel gezegd dat, ik denk dat dat ook wel waar is, dat soort sociale projecten in Europa zijn misschien wat meer voor mensen die tijd en inkomen hebben om dat te doen. Maar wat je ziet in andere landen, dat het juist ook, omdat het zo in primaire levensbehoeften voorziet, dat het ook een mogelijkheid juist is om mensen te empoweren.
Ja, want die commons, dat is dus het idee van gedeeld eigenaarschap over één stuk grond. Waarbij je niet één boer hebt die alles beheerst, maar dat je het dus samen aan het doen bent, toch?
Ik zou het zeggen dat het is eigenlijk het decommodificeren van grond. Dus het grond uit het handelssysteem halen, uit het financieel systeem zou je ook wel kunnen zeggen. Niet uit de economie. En ik leg commons eigenlijk altijd uit als een sociaal systeem waarin je het eigendom zit bij een groep of bij een gemeenschap. En de governance, of dat is peer governance, dat gaat dan over die grond of over de voedselproductie of over wie er gaat werken. Het kan van alles zijn. Het hoeft niet per se grond te zijn, maar ik denk dat grond wel de basis is voor bijvoorbeeld dit soort initiatieven. Maar daarna kan je het ook als ook rond de productie doen. En het sociale systeem, dat is dus dat is eigenlijk de manier waarop je samenkomt en een regels die je maakt en afspraken die je maakt rond hoe gaan we het eerlijk en praktisch verdelen met elkaar. Zonder dat de financiële of hiërarchische belangen de overhand voeren.
Mooi. En binnenkort zijn natuurlijk ook de provinciale verkiezingen.
Ja.
Op wat voor manier kunnen wij invloed uitoefenen op die besluitvorming rond de Lutkemeerpolder?
Ja, nou ja. Wij hopen dat de partijen die in de coalitie zitten, PvdA, D66 en GroenLinks, hebben zich op dit moment geschaard achter het idee van het distributiecentrum. Wie er wel, en eigenlijk alle andere partijen, die hebben zich uitgesproken voor Voedselpark Amsterdam. Dus het is een hele gekke omkering van wat je niet zou verwachten.
Nee.
Waarin de VVD wel voor het Voedselpark is en GroenLinks niet. Hm. Ja, maar ja, andere partijen die ons heel goed steunen zijn DENK, SP en Partij van de Dieren.
Maar is er een provinciale component die jullie zou kunnen helpen? Of is het echt iets wat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd?
Ik hoop wel dat de provincie is deels eigenaar van de grond. Van SADC, van de Schiphol Area Development Company, zeg maar, die bezig is met projectontwikkeling. De provincie heeft daar wel invloed op, maar die hebben altijd gezegd, zij zijn samen met, ja, dat is zo'n publiek-private samenwerking. Zij zijn provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer. En Schiphol, die zijn eigenaar van het Schiphol Area Development Company. En zij hebben eigenlijk allemaal een stem daarin. Maar de meesten zeggen van gemeente Amsterdam is leidend. Maar wij hopen toch wel dat, er komt steeds meer discussie rond verdozing van het landschap. De manier waarop we met grond omgaan. Ja, dat is wel een onderwerp dat ik denk dat er bij de provinciale verkiezingen wel echt onder de aandacht komt. Ik hoop ook, want Jesse Klaver die heeft laatst afgelopen week nog op tv gezegd dat hij vindt dat, dat we echt moeten nadenken over wat voor soort economische toekomst of beeld we willen van Nederland op dit moment. En juist ook heeft hij specifiek gezegd van ja, en verdozing van het landschap, dat moet toch niet zijn waar we heen willen.
Nee.
Ja. Zijn partij die wil nu een grote doos in Amsterdam neerzetten.
Ja. Dus we hebben ook gezegd van Jesse, kan je niet met de wethouders hier gaan praten? Mm. Ja, in de raadsleden.
Ja, ik vond het wel mooi wat je eerder ook in het voorgesprek zei over dat die grey box, dat echt zo het symbool is voor de oude economie.
Ja.
En dat we nu natuurlijk eigenlijk meer naar een groene circulaire toe moeten. Ook omdat natuurlijk die scheiding tussen stad en platteland en boeren en stedelingen steeds groter lijkt te worden. Dus.
Ja, nee, ik vond dat wel een mooi beeld. Dat de grijze doos dat is waar we geglobaliseerde handelsketens, goedkope fossiele brandstoffen, consumptiemaatschappij. Ja, wegwerpmaatschappij eigenlijk. Al die dingen waar we vanaf willen. Die komen samen. Ook wel de sociale, wat ik ook al zei, arbeidsvoorwaarden, precaire banen. En de manier waarop ook natuurlijk voor heel veel mensen ook al die producten worden geproduceerd in armere landen. Ja, dat zijn allemaal dingen die we niet zien binnen in die grijze doos. Het is een soort black box, maar dan een grijze doos. En ik zie het echt als het symbool van de oude economie. Maar dan misschien nog op de oude economie op steroids, zeg maar. Soms lijkt het van, maar het hoort echt nu van dat iedereen alles online bestelt en dat het tegelijk is. Maar het is wel allemaal heel... Mensen zien niet wat er allemaal achter steekt, zeg maar. De manier waarop dat gaat. En ik denk dat de toekomst die we willen is eigenlijk het lokaal produceren, regeneratief. En goede banen, zinvolle banen voor mensen. Dat soort dingen, ja.
Hey, en als we nou gewoon... want het staat nu leeg, de Lutkemeerpolder. Is het niet een idee om daar gewoon te gaan beginnen en kijken wat er gebeurt? Of is dat juridisch glad ijs waar ik me nu op begeef?
Nee hoor, ik denk dat is ook wel gedaan. In de hele historie is het dus de tuinen van Lutkemeer ook geweest. En dat zijn ook best wel... zijn dus een soort van gekraakte moestuintjes zijn er daar geweest. Dat was in 2019, geloof ik. Ik was daar nog op het oogstfeest. Het was super gezellig. Allemaal mensen van overal. En
dat klinkt wel als radicaal groen trouwens.
Ja, er waren ook mensen. Ja, dus het was echt een hoogtepunt, zeg maar. En het dieptepunt wat daar gelijk daarna kwam, was dat de moestuinen werden ontruimd, zeg maar. In september, toen iedereen zijn groentes net had. Dus toen kwam de politie ook met bulldozers en die werden gewoon alle mooie pompoenen en alles werden gewoon, rutsigleus werden ze gewoon omgegraven. En dan, het was zo'n moment dat je echt denkt van, hoe kan dit?
Ja.
Ja.
En hoe groot acht jij de kans dat uiteindelijk dit voedselpark er zal komen?
Nou, wij zijn ook al een beetje bezig met omdenken. Want ze zijn al een tijd bezig met voorbereidende werkzaamheden voor de eerste doos van 15 hectare. Het is een enorm ding. Je moet maar eens een keer gaan kijken. Het is 12 meter hoog en 300 meter lang. En dan gewoon een blinde muur, zo'n grote grijze doos. En wij zitten dus te denken van, stel je voor dat we dat stuk verliezen, dan gaan we nog proberen voor de rest te gaan. En dan uiteindelijk denk ik, gaan we proberen om die doos dan in te zetten voor vertical farming. En gewoon om daar dan een voedselpark te creëren en misschien ook die doos op een gegeven moment te veranderen. Ik ben ook met een aantal architecten in gesprek over wat zou nou een, als je wel een deel distributie, een kleinschalige distributieterrein zou hebben voor voedsel en overslag en verwerking, dan zou dit een soort knooppunt kunnen zijn waarin je vanuit de regio allemaal voedsel bij elkaar komt. Veel minder verkeersbewegingen. Je zou ook wat meer een open karakter kunnen hebben waarin mensen dus naar Lutkemeerpolder gaan, omdat er ook een marktachtig iets is. Er is ook een groot probleem voor korte ketens, wat lokale distributie betreft. En omdat dat allemaal zoveel kleinschaliger is, zeg maar.
Het zou wel een goede hack zijn om dan een soort groene wolf in schaapskleren door je voor te doen als een distributiecentrum en daarmee de papieren ervoor te krijgen. Maar eigenlijk een soort groene circulaire voedseldistributie probeert op te zetten.
Ja, en ik dacht ook, je zou daar dus ook van allerlei soorten dingen ook nog binnen kunnen doen. Zwammen kweken, weet ik veel, zuurkool maken. Noem maar op, dat je dat allemaal nog op die plek zou kunnen realiseren. Ja, de vertical farming voor misschien dat, voor kleine groene blaadjes en kruiden en dat soort dingen. Ja, maar dat het echt een, wij zien het ook in een ideale zin als een ecologische broedplaats. Als een plek waarin je alles zou kunnen uitproberen wat je eigenlijk zou willen doen. Ja,
ja, mooi. En naast de provinciale verkiezingen komt dat referendum natuurlijk ook nog eraan. Is dat ook nog iets waar we dan dus op kunnen meedoen?
Ja, dat gaat nog best wel lang duren, heb ik gisteren begrepen. Waarschijnlijk nog 6 maanden. Dus er moeten allerlei stappen doorlopen worden. En het jammere is dat de bestemming van het stuk, een heel groot stuk van het Lutkemeerpolder, zit wel in het hoofdgroenstructuur. Dus dat is sowieso belangrijk. En dat is ook waar de bouwplekken waar het allemaal over gaat. Want er zijn dus een aantal plekken in dat hoofdgroenstructuur waar mogelijk toch wel gebouwd zou kunnen worden. Die zitten ook daar in Nieuw-West. Maar ik denk dat het nu voornamelijk heel belangrijk is dat mensen van zich laten horen dat ze hun, vooral als ze lid zijn van GroenLinks of lid zijn van D66 of de PvdA, dat ze laten weten van dit kan toch niet. Dit is toch niet, is toch niet wat we willen met de stad.
Want anders stappen we over naar VVD.
Ja, anders gaan we overstappen.
Welke
anders
partij
is er
dan
geen
ook.
Keus. Dus ja, het is een... ik denk, wat ik altijd heb gezegd is, met Voedselpark proberen we juist een uitweg te bieden. Ik ben ook heel veel jaren lid geweest van GroenLinks en ik... Of nog steeds eigenlijk.
Je geeft ze de ultieme handreiking om een stap voorwaarts te doen. Ik snap niet waarom ze hem niet aanpakken.
Ik ook niet. Maar ze zeggen, we hebben het geld nodig. Uiteindelijk is dat het enige wat er zegt. Maar als je echt een donutstad wil zijn, dan kan dat toch geen... Dat kan toch niet je uiteindelijke overweging zijn?
Nee.
En dat is gebeurd op heel veel plekken. Maar ik kan ook gemeentes niet helemaal kwalijk nemen, of wethouders. Want er zijn zoveel taken op het bordje bij gemeentes terechtgekomen. Jeugdzorg, ouderenzorg. En ze hebben gewoon niet genoeg inkomen of budget daarvoor. Dus het is op heel veel vlakken scheurt het. Maar er is altijd een reden om groen op te offeren voor geld, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, misschien kunnen de jongeren en de ouderen ook gewoon in de tuin aan het werk en gezelligheid vinden.
Zeker, dat soort... het was natuurlijk ook al een zorgboerderij daar bij de Boterbloem. Ja. Dus dat een plek waar mensen heel graag komen. Ja.
Ja, en is dat dan zo'n positieve ontwikkeling? Of iets positiefs dat je dan zou mee willen nemen naar de nieuwe bestemming? Zo'n zorgboerderij en dat misschien voortgezet kan worden?
Zeker, en weet je, als je eenmaal dat stuk grond hebt, want dat is het probleem. Ik denk dat plannen hebben of zelfs steun te vinden. We zijn ook met verschillende fondsen bezig. Of geld vinden voor dat soort dingen is niet eens het probleem. Maar een fysieke plek in een stad zoals Amsterdam, dat is het grootste barrière ook voor heel veel mooie plannen. En daarom ook dat ik zeg maar die stichting heb opgericht, Grond van Bestaan. Het idee wat een van de initiatiefnemers is van Voedselpark. Omdat ik denk dat ja, zolang we de financiële waarde van grond zo belangrijk maken, kunnen die ecologische en sociale waarden kunnen eigenlijk nooit tot uiting komen. Dat zie je bijna bij alle plannen, ook, maar ook in de transitie voor de landbouw, is dat de grootste belemmering.
Ja.
Ja.
Nou, laten we die gedachte meenemen. Heel erg bedankt voor jouw kijk op jouw Planet B.
Ja.
En tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.